Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Efeze, de brief van de apostel Paulus aan de Efeze, het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met 6. Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 6. Denkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken? Wij lezen met elkaar uit Efeze 4 vers 1, zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Tot zover de schriftlezing deze avond. En vandaag, broeders en zusters, willen we nadenken over deze eerste 6 versen. En daarbij gebruiken we de volgende indeling. Allereerst het belang van de eenheid. In vers 1 en 2 het belang van de eenheid. Vervolgens Gods vijfvoudige formule om de eenheid te bewaken. Gods vijfvoudige formule om de eenheid te bewaken in vers 2 en 3. En vervolgens de zevenvoudige geestelijke basiseenheid van alle gelovigen in Christus. De zevenvoudige basiseenheid, geestelijke eenheid van alle gelovigen in Christus in vers 4 tot 6. Maar we beginnen met het belang van de eenheid. Lees nog maar even mee. Vers 1, zo roep ik de gevangene in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Het onderwerp van onze tekst is eenheid, harmonie, eensgezindheid, eenstemmigheid in het lichaam van Christus, de gemeente. En Paulus zegt, ik ben een gevangene in de Heere. Het is omwille van zijn geloofsverbondenheid en zijn christelijk getuigenis. Het is ter wille van het evangelie dat hij in de gevangenis zit. Maar hij zit niet alleen in de gevangenis. Er staat, hij is ook in de Heere. Hij is in de gevangenis, maar hij is ook in de Heere, mooie, waarschijnlijk in het jaar 60 of het jaar 61 na Christus. De gevangen apostel doet nu een klemmend beroep op de geadresseerde en vandaag zijn wij dat. Laten we daarom aandachtig en ook eerbiedig luisteren naar wat de Heere door zijn dienaar Paulus tot ons te zeggen heeft. Hij begint met, ik roep u op, ik vermaan u. Ik moedig u aan, zo bid ik u dan, ik smeek u, ik vraag u met aandrang, met grote aandrang verzoek ik u. Paulus commandeert ons niet in deze tekst, hij geeft geen gebod. En dat is een belangrijk verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond begint met een doen van onze kant. Het Nieuwe Verbond begint met een gedaan, een volbracht van Godse kant. In het Oude Testament zegt de Heere, gehoorzaam en ik zal je zegenen. In het Nieuwe Testament zegt de Heere, ik heb je gezegend. Gehoorzaam nu uit liefde en dankbaarheid. Nu met het oog op al Gods ontfermingen, onze nieuwe staat of positie in Christus, worden wij opgeroepen om ons leven naar zijn woord in te richten. Wanneer wij werkelijk ontdekt zijn aan wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft, zal onze liefde voor hem groeien. En met dat onze liefde voor de Heere groeit, zal ook het verlangen groeien om hem te behagen. Met dat gevolg dat wij hem zullen gaan gehoorzamen. Niet omdat die gehoorzaamheid een moeten is, niet omdat het een gebod is, maar door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont en uit liefde en dankbaarheid voor alles wat hij voor ons aan het kruishout gedaan heeft. Hij heeft ons, De Heere God heeft ons met Christus gezet in de hemelse gewesten. We zijn met Christus gezeten, zegt Efeze 2 vers 6. En nu is het de hoogste tijd dat wij vanuit dat zitten gaan wandelen. En zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Het is interessant dat Paulus het christelijk leven vergelijkt met een wandelen. Een woord wat hij 8 keer in deze brief gebruikt. En wandelen betekent, broeders en zussen, vooruitgang. Het duidt altijd op beweging. Andere woorden die beweging aanduiden zijn kruipen. Oh, maar er staat nergens dat je een kruipend christenleven moet leven. Of klimmend christenleven, of slenteren, rennen of springen. Geen van deze woorden is een goede vervanging voor het woord wandelen. Wandelen is een ontspannen krachtsinspanning. Wij wandelen, wij leven door hem die ons kracht geeft. Wij wandelen naar het einddoel, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wij wandelen in de verwachting van zijn komst. De profeet Jesaja zegt, jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen wandelen en niet moe worden. Het christelijk leven is begonnen met een tot rust komen van eigen werken en een vertrouwen op het volbrachte kruiswerk van de Heere Jezus Christus. En heb je daar eenmaal deel aan gekregen, word je opgeroepen tot navolging, tot wandelen. En de enige waardige wandel moet gekenmerkt worden door vers 2, nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nederigheid, zachtmoedigheid, liefdevolle verdraagzaamheid, een niet aflatende inzet om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Het uiteindelijk doel van de christelijke levenswandel is eenheid, geen uniformiteit, maar eenheid. Wij vormen samen één lichaam, we zijn één familie, het huisgezin van de Heere. Wij vormen samen één tempel. De gemeente van de Heere Jezus Christus is één, op dezelfde wijze als ook God de Vader en God de Zoon één zijn. In het hoge priesterlijk gebed bidt de Heere Jezus deze woorden. Ik bid niet alleen voor deze, dat zijn de discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, dat zijn wij. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Het is een indringend gebed van God de Zoon aan God de Vader om de eenheid van de gelovigen, de gemeente. Nu, het is belangrijk om hier op te merken dat dit gebed door God de Vader verhoord is. De Vader heeft het gebed van de Zoon verhoord. Wanneer? Toen de Heilige Geest de gelovigen in het lichaam van Christus doopte. In 1 Korinthe 12 vers 13 lezen we, ook wij alle immers zijn in één geest tot één lichaam gedoopt, wij alle. Het zij dat we Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, en wij alle zijn van één geest doordrenkt. Het gebed van de Zoon aan de Vader is verhoord. In onze tekst roept de apostel ons op om die eenheid nu, die gegeven eenheid, te bewaren en te bewaken en te beschermen. Het moet ons alles waard zijn om die gegeven eenheid in stand te houden. Nu, als ik jullie zou vragen naar wat het belangrijkste aspect is van het christelijke levenswandel, dan zouden allerhande onderwerpen de revue passeren. De een zou roepen, o afscheiding van de wereld, en weer een ander stille tijd, en weer een ander getuige zijn. Er zouden vele onderwerpen genoemd worden. Nu, het is belangwekkend, broeders en zusters, het is veelzeggend dat de apostel voor zuiverheid, voor dienstbetoon en standvastigheid de onderlinge eenheid noemt. als eerste kenmerk van het normale christelijke leven, de eenheid van de geest. En daarbij spreekt hij over vrede en liefde. Jezus zei, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, niet door stille tijd te houden, niet door evangelisatie, niet door rechtzinnigheid in de leer, hoe belangrijk dat ook is, niet door levensheiliging, nee, zegt de Heere, als u liefde hebt onder elkaar. Dat is het voornaamste kenmerk van discipelschap. Het voornaamste kenmerk van discipelschap is liefde. Eenheid onder de gelovigen in Christus is, zoals Johannes 17 dat zegt, de overtuigende kracht, waardoor de wereld zal erkennen dat de Heere God, de Heere Jezus, in deze wereld gezonden heeft. Onze eenheid in een plaatselijk lichaam van Christus is het krachtigste getuigenis aangaande de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Deze eenheid is het allerbelangrijkste. Als dat gezien zal worden, dan gaat de wereld erkennen dat de Vader de Zoon in deze wereld gezonden heeft. Oh, dat is dus met andere woorden Gods evangelisatiemethode. Hoe moet ik de wereld bereiken? Hoe moet ik de wereld bereiken? Foldertjes langs de deur doen, gaan zingen op straat, moet je allemaal doen. Moet je allemaal doen. Maar dat is niet de primaire methode. De Heere Jezus zegt, hieraan zullen ze het zien. Op het moment dat de eenheid onder Gods kinderen gezien wordt door de wereld, zal de wereld erkennen dat de Vader de Zoon in deze wereld gezonden heeft. Dus geen wonderen, geen bovennatuurlijke zaken, maar de eenheid van de gemeente is het overtuigende bewijs van de betrouwbaarheid van het christelijk geloof. En Paulus zegt, bewaak deze eenheid met alles wat in je is. Zet je daar helemaal voor in. Dat is over het belang van de eenheid. Het belang van de eenheid, het pleidooi om deze eenheid te bewaken. Nu, wat is Gods formule om de eenheid te bewaken? Er is een eenheid en die eenheid is een gegeven. Het gaat om een geestelijke eenheid. Het gaat om de eenheid van de geest. De eenheid van de geest. En het gaat hier niet om een organisatorische eenheid, maar het is de geestelijke eenheid, zoals de Vader één is met de Zoon. Zodat zij ook met ons één zijn, bad de Heer Jezus Christus. Nou, ten tweede, Gods vijfvoudige formule om deze eenheid te bewaken. Gods vijfvoudige formule om de eenheid te bewaken. Hoe kunnen wij de door God gegeven eenheid bewaren? We hebben verschillende achtergronden, verschillende kerkelijke achtergronden, verschillende ideeën en inzichten, verschillende talenten en mogelijkheden. Zeker in een gemeente als deze, oh, er is zoveel verscheidenheid. Zoveel kleuren, zoveel theologische inzichten, zoveel visies. We zijn zo verschillend. Hoe kunnen wij ooit de eenheid bewaren? Of anders gesteld, hoe kunnen wij voorkomen dat deze gemeente scheurt? Hoe kunnen we dat nou voorkomen, dat er zomaar hele groepen wegvallen? Nou, de apostel geeft ons een vijfvoudige formule om de eenheid in de plaatselijke gemeente te bewaren. En als zodanig is dit gedeelte van het grootste belang. Dit is Gods formule om de eenheid te bewaren en te bewaken. Lees maar mee. Vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Leef met andere woorden overeenkomstig je positie als kind van God. En waardoor wordt die positie gekenmerkt? Vers 2, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nu als eerste, en daarmee ook het belangrijkste, roept hij op tot een wandel in alle nederigheid. En dat raakt allereerst onze relatie met de Heere God. Er moet een besef zijn van eigen geringheid en onwaardigheid tegenover de Heere. In de Griekse wereld werd nederigheid verfoeid. Daar werd op neergekeken. Nederigheid. Maar voor een christen is het een erecode om nederig te zijn. Een nederige houding tegenover de Heere God zal zijn doorwerking hebben in onze houding naar de kinderen van God. Goed, wat dat betreft is er weinig nederigheid. Onze tijd moet daar niets van hebben. Je poneert jezelf, je presenteert jezelf als de beste, als degene die gekozen moet worden. Maar weet u, in de Bijbel betekent nederigheid niet hoog van de toren blazen. Niet hoogmoedig, niet ongezeggelijk of eigenwijs zijn. Oh, er is wat ongezeggelijkheid. En die ongezeggelijkheid is als occulte zonde, zegt de Bijbel. Het betekent ook de afwezigheid van arrogantie. Of egoïsme, of trots, maar bescheidenheid en ootmoedigheid. Nederigheid betekent niet dat je minder bent dan de ander, maar wel dat je bereid bent om als minder behandeld te worden. Paulus schrijft dat met andere woorden zo: doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Een tekst die we bijna allemaal uit ons hoofd kennen. Maar wat hebben we er moeite mee? Je bent dan 50 jaar misschien, 40 jaar, of misschien bij jou wel 80 jaar. En nog is dat een strijd in je leven. Weet u, wie nederig is, is bereid om naar raad te luisteren. Is bereid om zich te laten corrigeren. Is bereid om zich op zijn leven te laten aanspreken. Is bereid om je door het geestelijk leiderschap van de gemeente te laten gezeggen. Wie nederig is, is bereid om voor de Heere God en daarom ook voor zijn naaste door de knieën te gaan. Is bereid om de belangen van de ander voor te laten gaan. Nederigheid betekent niet aan jezelf denken. Want de Heere God denkt aan mij, dat hoef ik zelf niet meer te doen. We moeten onszelf uit het oog verliezen om op de Heere te kunnen zien. En wanneer we op de Heere zien en zijn licht op ons leven schijnt, verteert alle hoogmoed. De Heer Jezus zei, leer van mij. Want ik ben nederig van hart. Daarbij, Paulus spreekt hier over alle nederigheid. Zie je dat in de tekst? Alle nederigheid. Met andere woorden, nederigheid behoort alle onze onderlinge relaties te kenmerken. Het gaat om volledige nederigheid op alle fronten van het leven. Als voorwaarde om de eenheid in de gemeente te bewaren. Nederigheid. Dat heeft trouwens ook alles met de eenheid in je huwelijk te maken. Ben je bereid om de minste te zijn in je huwelijk? Dit zegt iets van alle intermenselijke verhoudingen. Maar heel bijzonder van de gemeente. Als tweede roept hij op tot een wandel in alle zachtmoedigheid. Weet je wat zachtmoedigheid is? Dat is vriendelijkheid, mildheid. Betekent dat je gunnend bent naar de ander toe. Zachtmoedig iemand zal niet snel op zijn eigen gelijk staan. Het is de afwezigheid van de natuurlijke drang tot vergelding. Het iemand betaald willen zetten. De zachtmoedige voelt zich niet snel op de tenen getrapt en hoeft zich niet te verdedigen. Oh, wat gebeurt dat veel ook in huwelijken, maar ook in de gemeente. Mensen die zich zo snel op de teentjes getrapt voelen. Mensen die zo snel gekwetst zijn en zich in de schulp terugtrekken. Zachtmoedig betekent dat je ook niet over anderen heen loopt. Niet over lijken gaat om je doel te bereiken. Dat je niet je eigen wil doordrukt. De Heer Jezus zei, leer van mij. Want ik ben zachtmoedig van hart. Ook nu spreekt de apostel over alle zachtmoedigheid. Met andere woorden, die zachtmoedigheid hoort al onze onderlinge relaties te kenmerken. Het gaat om volledige zachtmoedigheid op alle terreinen van het leven als voorwaarde om de eenheid in de gemeente te bewaren. Dit zijn Gods leefregels voor de eenheid in de gemeente. Als derde noemt hij geduld of langmoedigheid. Geduld of langmoedigheid. Langmoedigheid betekent langzaam tot toorn. Het wil zeggen dat je een lange adem hebt in de omgang met mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Het betekent dat je veel kan incasseren zonder te vergelden. Dat je veel van de ander kan verdragen. Langmoedigheid, u herkent het misschien wel, dat is een eigenschap van God. En deze eigenschap weerhoudt de Heere ervan om op hetzelfde moment zijn toorn uit te storten. De Bijbel zegt, hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Langmoedigheid betekent niet dat je je boosheid lange tijd kunt inhouden. Nee, het betekent dat het lang duurt voordat je boos wordt. Het is geduld hebben met mensen die je irriteren, die je uitdagen, die je dwars zitten, die iedere keer een stootje uitdelen. Weet u, de vrucht van de geest is langmoedigheid of zelfbeheersing. Aan de Korintiërs schrijft Paulus, de liefde is geduldig. Aan de Thessalonicenzen schrijft hij, heb geduld met allen. Door langmoedigheid bewaren wij de aanwezige eenheid in de gemeente. Mogen de Heere God ons toch zegenen, tot langmoedige mensen maken. Dat je bekend zal staan als een langmoedige man en een langmoedige vrouw. Dat je ook zo bekend zal staan voor je kinderen en bij je buren en je collega's als een langmoedig mens. En dan wordt er genoemd en elkaar in liefde te verdragen. Mooi hè, dat er staat, elkaar in liefde te verdragen. Er is dus iets te verdragen. Blijkbaar dat er iets te verdragen is. Ik moet jou verdragen en jij moet mij verdragen. Letterlijk betekent dit woord elkaar op de schouder dragen. Elkaar accepteren. Elkaar onvoorwaardelijk aanvaarden. Elkaar niet laten vallen. Maar elkaar dragen. Oh, wij laten elkaar zomaar vallen. Als de een iets vertelt waar je het niet mee eens bent, of waardoor je een beetje gegriefd bent, draai je zomaar je hoofd op en zwijg je de ander dood, negeer je de ander. Oh, wij zijn zo onbarmhartig soms naar elkaar in de gemeente, terwijl ons zoveel barmhartigheid is bewezen. Weet u, er staat hier dus letterlijk elkaar op de schouder dragen. Denk maar aan die zieke man, die door zijn vrienden werd gedragen en bij de Heere Jezus werd gebracht. Zo moeten wij elkaar dragen in de gemeente van de Heere Jezus. Zo moeten we elkaar in gebed bij de Heere brengen. Ook al is die ander onhebbelijk en eigenwijs en hooghartig, koppig of een slappeling. Zo iemand waar je moeite voor hebt, respect voor op te brengen. Oh, we verdragen elkaar in de liefde. We verdragen elkaar. Dat kan alleen maar door de liefde. Dat betekent dat we het geluk van de ander beogen in plaats van ons eigen geluk. Alleen als je elkaar lief hebt, stel je alles in het werk om elkaar niet kwijt te raken, om elkaar vast te houden, elkaar in liefde verdragen, is een voorwaarde voor het behoud van de eenheid in de gemeente van de Heere Jezus Christus, maar ook in je gezin, en ook in je huwelijk en in alle andere intermenselijke verhoudingen. En dan wordt er ook nog gezegd dat we ons moeten beijveren. Beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Let op, deze eenheid behoeft niet bewerkt te worden. Het is niet zo dat we de Wereldraad van Kerken nodig hebben om deze eenheid te bewerken. Wel nee, deze eenheid is een gegeven. De Vader, God de Vader, heeft het gebed van God de Zoon verhoord. Het is de eenheid die de inwonende Heilige Geest geschonken heeft. En wij worden opgeroepen om ons in te spannen om de eenheid van de Geest te bewaren. Niet te bewerken, maar te bewaren en te bewaken. Hoe? Door ons daar bewust voor in te zetten. Die eenheid moet bewaakt en versterkt worden. De fundamentele eenheid is aanwezig, maar de boze is erop uit om de gemeente te verdelen en door midden te scheuren en partijschappen en clubjes te organiseren. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend en vreselijke christenen laten zich daar maar al te gemakkelijk voor gebruiken. En daarom dat wij ons moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren en de duivel geen kans geven. Weet u, de eerste christengemeente stond bekend om haar eensgezindheid. Niet minder dan 7 keer wordt in de eerste 5 hoofdstukken van de Handelingen der Apostelen eensgezindheid, het woord eensgezindheid of een synoniem daarvan, gebruikt. De eerste christengemeente beijverde zich om de eenheid van de geest te bewaren, doordat zij vrede hielden door de band van de vrede. En de Bijbel zegt, de Heere voegde dagelijks mensen toe. Nu, dit is naar mijn overtuiging de fundamentele nood van vele plaatselijke gemeenten. De voorwaarde voor opwekking, een geestelijke herleving, voor revival in de gemeente van Christus is de eenheid onder de gelovigen die elkaar blijven vasthouden, omdat ze één zijn in Christus. Het is alleen een eenheid in Hem natuurlijk. Weet u, als er iets is, nogmaals, dat de uitstorting van Gods kracht en zegen tegenhoudt, dan zijn dat wel die 100 kleine dingen die spanningen en conflicten veroorzaken en die we onder elkaar niet willen oplossen, waardoor het tussen jou en je broeder of je zuster in blijft staan en daarmee ook tussen de Heere en jou. Waardoor wij de zegen en de kracht van God mislopen, waardoor wij als gemeente vleugellam zijn. Krachteloos, geestelijk krachteloos. Gemeente, laten wij niet langer gekenmerkt worden door eigen gereidheid, een eigen dunk en ongezeggelijkheid en opvliegendheid, maar elkaar in liefde dragen en alles op alles zetten om de eenheid van de geest te bewaren. Nou, tot zover het pleidooi van de apostel om de eenheid van de gemeente te bewaken. Gods vijfvoudige formule om deze eenheid te bewaken. Allerbelangrijkst. Ten derde en tot slot. De zevenvoudige basiseenheid van de gemeente. De zevenvoudige basiseenheid van de gemeente. Vers 4 tot 6. Lees maar mee. Vers 4. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven allen en door allen en in u allen is. Dat is de christelijke eenheid. De gemeente is één. En dat is omdat wij één zijn door onze positie in Christus. Er is een fundamentele, zevenvoudige, geestelijke eenheid in de gemeente van Christus. En deze zevenvoudige, geestelijke eenheid is de basis voor de eenheid op de praktijkvloer van het gemeenteleven. Als eerste wordt er gezegd, er is één lichaam. De Heer Jezus Christus heeft niet twee, maar hij heeft maar één lichaam. En elke waarachtige gelovige is een lid van dat ene lichaam van Christus. Jood, heiden, blank, zwart, man of vrouw, rijk of arm. Paulus zegt, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Romeinen 12 vers 5. Daarom ook dat wij niet zonder elkaar kunnen. Ik heb maar één fysiek lichaam, maar vele ledematen. En voor het harmonieus functioneren van mijn lichaam zijn alle ledematen afhankelijk van elkaar. En zo ook het lichaam van Christus. Er is maar één ware kerk des Heren. En die loopt dwars door alle scheidingsmuren en alle denominaties heen. Het is de kerk, de gemeente van Christus. Die enkel en alleen bestaat uit mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Daarbij is er één geest. Één geest. Dat wil zeggen, er is één Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. Ieder wedergeboren mens heeft de Heilige Geest ontvangen. Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus als je de Heer Jezus hebt leren kennen als je zaligmaker en Heer, dan woont de Heilige Geest in jou. We hebben dezelfde geest ontvangen en daarom dat we in de gemeente, daarom dat we als gelovigen één kunnen zijn. De Heilige Geest is met eerbied gesproken het cement die alle gelovigen samenbindt tot één. Het is ook de eenheid van de geest waarover gesproken wordt, waarvoor wij ons inzetten. Alleen de Heilige Geest geeft waarachtige, diepgaande eenheid. De Geest van God die in jou woont, woont ook in mij. En ook in je buurvrouw of je buurman, als hij of zij Christus als een zaligmaker heeft leren kennen. Ten derde, wij hebben één hoop van onze roeping. Eén hoop. En met deze hoop gaat het om onze toekomstverwachting. We zijn behouden in de hoop. Als gelovigen in Christus hebben wij dezelfde toekomst. Paulus schrijft aan Titus, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Weet u, de hoop en toekomst van de gelovigen is de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Eerst voor de gemeente en daarna in hemelse macht en majesteit, wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En omdat wij eenzelfde hoop hebben, kunnen wij in liefde en harmonie samenleven en samenwerken. We zijn geroepen om te leven in de verwachting, in de hoop. Het perspectief op de wederkomst van de Heere Jezus Christus, Maranatha. Ten vierde, er is één Heere, er is één Heere. Er is maar één Kyrios. En wij zijn allemaal afhankelijk van hem, wanneer wij ons allemaal aan die ene Heer onderwerpen, wanneer wij allemaal op hem zijn afgestemd, dan is het logisch gevolg dat we allemaal op elkaar zijn afgestemd. Als iedereen het met de baas is, eens is, is iedereen het ook met elkaar eens. Er is maar één Heer en maar één meester. En als Christus de Heer is van jouw leven, dan zijn wij eensgezind. Dan willen we samen hetzelfde. Er is één geloof. Ziet u dat? Er is één geloof. Met geloof is hier niet bedoeld het persoonlijk geloofsvertrouwen, maar de geloofsinhoud. De geloofsleer. Er is één geloof, één waarachtig geloof. En dat is natuurlijk het christelijk geloof. Judas spreekt over het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. En Paulus, van hem werd gezegd, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. Paulus verkondigde het christelijk geloof, wat je zou kunnen samenvatten met de woorden: Jezus Christus, Zoon van God, gestorven, begraven, opgestaan uit de doden, in onze plaats, voor onze zonde, geloof in hem en leef onder zijn heerschappij. Er is maar één geloof en dat is het christelijk geloof. Alle andere geloven zijn imitaties van het ware geloof. Allemaal imitaties. Paulus zegt, zoals we al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, is hij vervloekt. Er is maar één geloof. En dat is het christelijk geloof. En er is maar één doop. Er is maar één doop. En naar mijn overtuiging gaat het hier om de geestesdoop. In 1 Korinthe 12, vers 13, zegt de apostel: wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt. Wij zijn alle gedoopt in één geest. En dat is een positionele waarheid. Door de doop in de geest worden wij in het lichaam van Christus geplaatst, waardoor wij verenigd zijn met hem en met elkaar. Dit is met elke ware gelovige gebeurd. Elke christen is gedoopt in de Heilige Geest en behoort daarom tot het lichaam van Christus. En daarom dat ik verontwaardigd ben over de mensen die de Bijbelse waarheid van de geestesdoop verstoren en daarmee de eenheid van de gemeente geweld aandoen. Zij beweren dat de geestesdoop een tweede noodzakelijke ervaring is nadat je tot geloof gekomen bent. En de gave van tongen zou daar dan het bewijs van zijn. Maar dat is niet wat het woord van God ons leert. Helemaal niet. Als ik wat dit betreft iets heb gezien tijdens de 35 jaar dat ik nu als dienaar van het goddelijk woord heb mogen arbeiden, dan is dat deze charismatische geest alleen maar oneenigheid bewerkt en verdeeldheid in huwelijken en gezinnen en in plaatselijke gemeenten. Er is één Bijbelse geestesdoop voor alle gelovigen en wel op hetzelfde moment van de wedergeboorte. Er is één doop. Ten zevende. Er is één God, vers 6. Er is één God en Vader van alle, die boven alle en door alle en in alle is. Tot vier keer toe lezen we hier het woord allen. Allen, met andere woorden. Dit is wat alle ware gelovigen belijden. Dit is wat alle ware gelovigen één maakt. Er is één God. Ziet u dat tegenover het heidense meergodendom van Paulus' tijd? Stelt de apostel dat er maar één God is en dat is precies wat wij met Israël belijden. Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En hij is ook de Vader van allen, staat er, de Vader van allen. En die allen blijken volgens de context de kinderen van God te zijn. De Heere God is in de Heere Jezus onze hemelse Vader. Hij is onze Vader. Dat leerde hij ons ook bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Niet mijn Vader, maar onze Vader. De Heere God is in de Heere Jezus onze Abba. Aan de Korintiërs schrijft de apostel: toch is er voor ons maar één God. De Vader. Uit wie alle dingen zijn. En wij door hem. En daarbij is hij ook boven alle. Dat wil zeggen, hij is de allerhoogste. Hij is de allergrootste. En hij is de allerbeste. Hij is de allergrootste, de allerhoogste, de allerbeste. Niemand is met hem te vergelijken. Hij is boven alles en iedereen. Hij staat boven de schepping en boven de schepselen. Hij is de schepper en hij werkt door ons allen, staat er. Hoewel boven alle, toch ook door alle. Hij werkt door alle gelovigen. Hij bedient zich van zijn kinderen als zijn instrumenten. Nou, daarover wordt in het vervolg meer gezegd. Want daar staat in het vervolg, gaven gaf hij aan de mensen. En het gaat daar om de genadegaven. God werkt door allen, ja, maar hij werkt door allen via de genadegaven die hij aan de gemeente geschonken heeft. Maar het reikt te ver om daar nu verder op in te gaan. Dat lezen we in het vervolg van onze tekst. Maar wat geweldig om te mogen weten dat je door de Heer God gebruikt wordt. Wat geweldig dat hij in ons woont en in ons werkt. God woont in ons permanent. In elke gelovige. Wij zijn alle de tempel van de ene levende God. En hij bestuurt ons leven. Weet u, dit is de zevenvoudige geestelijke basiseenheid van de ware gemeente van Christus. Dit is de ingebouwde eenheid in het lichaam van de Heere Jezus. Wij zijn één op dezelfde wijze. Als ook God de Vader en God de Zoon één zijn. Wat dat betreft is het gebed van de Heere in Johannes 17 verhoord. En het is aan ons om die eenheid te bewaren. Hoe? Nou, dat hebben we gelezen in Efeze 4 vers 2 en 3. Want hoe komt het dan dat er zoveel verdeeldheid is onder de kinderen Gods? Nou, dat is omdat vers 2 en 3 niet in de praktijk worden gebracht. Gods formule om de eenheid in de gemeente te bewaken is nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, liefdevolle verdraagzaamheid en een grote inzet om de eenheid van de geest, die gegeven eenheid, te bewaren door de band van de vrede. En wanneer wij ons in geloof overgeven aan de Heere en vervuld zijn met de Heilige Geest en wanneer Christus de Heer is van ons leven, en wij buigen voor het gezag van Gods woord, dan zal de eenheid zichtbaar worden tot getuigenis van deze wereld. Die zal erkennen dat de Vader de Zoon in deze wereld gezonden heeft. En dat alles tot eer en lof en prijs van onze God. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.